Dit is een podcast in de derde reeks van de Ambachtsschool. De eerste reeks ging over onze tijdloze helden. De tweede over onze nieuwe helden. Deze derde reeks maken we aan de hand van auteurs, boeken en artikelen die ons inspireren voor ons vak, de organisatie en de veranderkunde. Ik zit hier tegenover Marije van den Berg. Ik ben Jaap van het Hek. En wij zijn gescheiden door schermen. Dus dat tegenover elkaar zitten, dat is alleen maar met een scherm. En we gaan een podcast maken over de uitvinder van de natuur. Dat is de titel van het boek over Alexander von Humboldt, dat Andrea Wolf schreef en waarvan wij beide vinden dat zijn kijk op de natuur al van heel lang geleden buitengewoon relevant is voor onze huidige tijd in hoe we de samenleving en organisaties organiseren en veranderen. Marije, wat maakte dat jij het nou zo'n mooi boek vond?
Er is heel veel redenen. Ik vond het vooral ongelooflijk toestemming geven om als een soort maniacale idioot door alle vakgebieden heen te grazen en te kijken wat dat oplevert. Daarom vond ik het leuk om het te lezen, omdat ik dacht, potverdikkie zeg. Deze man heeft geconstateerd, ik wil de wereld in beeld brengen, de kosmos zelfs, zijn laatste boek gaat daarover. En hij heeft zich niets gelegen laten liggen aan wat we nu specialismes of vakgebieden zouden noemen. Hij is gewoon alles door elkaar gaan onderzoeken. En zowel poëzie als geologie, zowel sterrenkunde als biologie en alles ertussenin. Ja, echt heel inspirerende, holistische manier van werken. En het is een soort Forrest Gump. Je wil niet weten wie allemaal deze man bewonderd hebben, maar wie hij ook gesproken heeft en wie die allemaal beïnvloedt. Echt Forrest Gump. Op die manier, lees dat boek.
Ja, nee, dat is wel een mooie beschrijving, dat Forrest Gump. Wat ik er zo mooi aan vond, was dat hij ook zo'n enorme empiricus is. Zo iemand die echt heel nauwgezet op onderzoek gaat, eindeloos aantekeningen maakt, de meest woeste reizen maakt in allerlei rimboes, maar dan met allemaal koffers vol met instrumenten om dingen te meten en uit te vogelen en aantekeningen daarover te maken enzovoorts. En met een geweldige open blik. Dus wat niet zoveel mensen weten, denk ik, is dat eigenlijk hij de uitvinder is van de ecologie. Dus dat hij als eerste zag dat het niet de soorten zijn die ertoe doen, maar eigenlijk altijd de soorten in hun context. In klimaatzones, in samenhang met andere soorten, hoogtes. Dat kwam hij door al dat meten ook aan de weet. En daarmee opende hij volgens mij ook een ander luikje, namelijk om de wereld breder nog dan de natuur alleen in zijn samenhang te zien en niet als alle aparte species.
Ja, zeker. Dus dat zal jou en ik trouwens, mij trouwens ook, hè, dat systemisch kijken naar de wereld. Dat is heel erg wat hij deed. En nog wel ver voordat we de Gaia-theorie of zelfs maar een gevoel hadden bij alles hangt met alles samen, zag hij de dingen. Wat ik bijvoorbeeld een heel, heel goed voorbeeld of een heel mooi voorbeeld vond, was dat hij dus, omdat hij zo vorsend was en zelf die metingen deed, ontdekte die overlap tussen bepaalde, ik geloof dat het mossoorten waren of zo, in ieder geval iets kleins, onooglijks, schattigs, natuurlijks, aan de oostkust van de Amerika's en aan de westkust van Afrika. En hij zag dat daar overlap was. Dus hij constateerde op basis daarvan, die continenten moeten ooit aan elkaar gezeten hebben. Fascinerend toch? Want we hebben nog niet eens gezegd wanneer deze man leefde, Jaap.
Ja, nee, dat was rond 1900, hè? En,
nee, veel eerder. Rond 1800. Hij is geboren in 1796 en hij is geboren in 1859. Het is niet te harde hoe lang geleden we dit al wisten. Hij leefde in de tijd van Kant. Hij leefde vlak na Rousseau. Hij leefde in de tijd van Napoleon. Dat is echt niet normaal. Ik zit echt elke keer... Maar nu constateren we het weer. Dat is over Forrest Gump gesproken. Maar deze man, die is in Rusland geweest. Hij wilde zijn leven lang heel graag naar India. Hij is hem nooit gelukt. Zijn grote verdriet is dat ook geweest. Maar het was ook een hele vervelende man, als ik het goed begrijp uit het boek. Hij hield maar niet op met praten. Uren achter elkaar. Het schijnt dat als je gaat zoeken op de naam Humboldt, dat in de Amerika's straten, parken, universiteiten, plekken vernoemd zijn naar deze man. Toen hij doodging, rouwde de wereld. Waren er overal festivals met zijn beeltenis. En niemand kent die man meer. Dus echt, nou ja, goed, wonderlijk.
Ja, ja. Nee, dus nee, nog, ik zat ook te denken, je hebt gelijk over die datering natuurlijk. Het was rond 1800. En ik ging erop in eigenlijk naar aanleiding van dat idee dat die continenten aan elkaar hadden vastgezeten. En dat was ver voordat we ook maar iets snapten van tektonische platen en dat soort dingen. Dus hij trok die conclusie op basis van de flora die hij aantrof. Zo was hij natuurlijk ook een van de grote inspiratoren van Darwin. Eigenlijk ook enorm op de schouders van Humboldt stond als het gaat om het kijken naar soorten en ontwikkeling van soorten enzovoorts. Dus wat je zegt, van Humboldt weten wij weinig. Darwin kennen we natuurlijk allemaal heel goed. Maar zonder Humboldt was er nooit een Darwin geweest. Hè? Die was enorm door hem geïnspireerd.
Ja, het is ook wel, als je het boek leest, dan op een gegeven moment gaat Humboldt dood. En dan denk je, nou, het is een biografie van Humboldt. Dan zal nu de bibliografie, het notenapparaat wel beginnen. Maar dan gaat het nog een hele tijd door over allerlei mensen die door hem geïnspireerd ook weer allerlei ontdekkingen deden en op een bepaalde manier gingen werken. Ik heel mooi vind bijvoorbeeld, dit was Ernst Haeckel met AECK. En die heeft prachtige, prachtige, prachtige tekeningen gemaakt. Een heel mooi boek ook onlangs uitgegeven. Van allerlei zeebeesten. En die heeft weer heel veel kunst geïnspireerd. Dus die hele Art Nouveau, met al die mooie soort natuurlijke dingen, die zijn ook weer terug te leiden naar eerst Humboldt en toen Haeckel en toen, nou ja, de lampen in de beurs van Berlage. Nou, als je dat allemaal, dat ontdek je allemaal door dat ene boek van Wolff te lezen. Dus echt fascinerend mooi.
Ja, ja, ja. Heb je trouwens dat andere boek van Wolff ook gelezen, Marie, of niet?
Nee, dat
is geniale. Want,
radicals of zo, of hoe heet het ook, iets met radicalen?
Ja, zoiets. Het is wel jammer dat ik het nou weer niet bij de hand heb.
Magnificent Rebels. Ik heb het ter plekke even opgezocht. Magnificent Rebels, The First Romantics and the Invention of the Self. Ja, dat is natuurlijk, dat heb ik niet gelezen, Jaap. Waarom moet ik dat boek lezen?
Nou, omdat daar komt Humboldt, komt hij als een van de personages ook in vorm, maar dit gaat eigenlijk over een groep romantici. Het ontstaan van de Duitse romantiek. Ook Goethe was erbij betrokken, die overigens in het boek over Humboldt ook een rol speelt. Maar ook Schiller en een hele hoop andere. Hegel komt erin voor en Fichte. En allemaal van die namen die je wel kent uit de Duitse filosofie. Althans, op een afstand waarschijnlijk. En die daar met elkaar een gemeenschap vormde in dat hele kleine stadje Jena, vlakbij Weimar, in het huidige Oost-Duitsland. En daar met elkaar een soort kringetje vormde van een soort intellectuele en creatieve explosie van heb ik jou daar.
Dat zit natuurlijk in dit boek ook heel erg, hè? Die salons en die, ja.
Maar daar zat dus een nestje, zeg maar. Daar zaten ze met elkaar en inspireerden elkaar en bedachten van alles. En het was ook een soort van commune-achtige gemeenschap. Het waren echt hippies avant la lettre die daar met elkaar echt op een nieuwe manier naar de wereld gingen kijken. En behoorlijk radicaal waren in wat ze allemaal bedachten. En het, eigenlijk ook als een soort van reactie op de verlichting, althans op de verlichting zoals die tot dan toe was, namelijk heel erg objectiverend, heel erg rationeel en met weinig oog voor wat je minder goed kunt waarnemen, zeg maar wat er misschien wel is. Dus zij verbonden ook filosofie en theologie en van alles en nog wat aan wetenschap, maar ook heel veel poëzie bijvoorbeeld. En probeerde nieuwe dingen te bedenken. En een van de dingen die ik ongelooflijk leuk vond, was dat zij bijvoorbeeld ook samen allerlei tijdschriften uitgaven, waar zij geen hele verhalen in stopten, maar fragmenten. Omdat ze dachten, ja, het zijn losse stukjes waar wat over te zeggen is, maar de samenhang moet je zelf maar
moet
maken.
Moet je zelf zien. Oh, dat is heel mooi. Dat doet me meteen denken aan de beschrijvingen van ook die aantekeningen van von Humboldt in dat boek van Wolf, waarbij hij dus stapels papieren heeft met allemaal ook weer losse stukjes papier eraan geplakt. Ik zie echt een soort collage van frutsels en knutsels en dingetjes erbij geschreven. Ja, dat was ook een beetje zijn manier van werken. Oh, dat is wel heel leuk om op onderzoek te gaan naar misschien wel een afdruk van zo'n tijdschrift. Daar heb ik nu meteen helemaal zin in.
Ja,
te gek. Te gek.
Hey, en als we nou eens even de slag maken, Marijn, want nu hebben we het een beetje over dat boek gehad en over de bijzondere figuur die van Humboldt was. Wat nou de relevantie is van zijn kijk naar de natuur, op hoe wij nu kijken naar organisaties, naar de wereld, hoe we met elkaar leven en werken. Wat zou dan jouw eerste, associatie zijn?
Nou, dat ik vond het ontzettend leuk dat je voorstelde om dit boek te doen. Want ik heb het met mijn leesclubje ook gelezen, een paar maanden geleden. En ik heb er nog eigenlijk niet genoeg mee gedaan. Dus ik vond het heel leuk om te bedenken, Oké, ik was er heel enthousiast over en ik heb er ook wel over doorgedacht. Maar wat? En ik heb één boek waar ik meteen naar ging grijpen, naar aanleiding van jouw vraag. En ik heb er ook een soort leuk nieuw kwadrantje op zitten verzinnen, want daar hou ik altijd van, modelletjes maken. Maar dat boek waar ik meteen naar greep was van Latour, We Have Never Been Modern, in de vertaling. Het is natuurlijk een Frans boek van We Zijn Nooit Modern Geweest.
Ja.
En ik weet niet of jij dat boek kent van Latour, Jaap?
Nee, ik ken wel wat andere boeken van Latour over Gaia, ja, en over de natuur en zo. Ja?
Ja, maar dit gaat heel erg over wetenschapsfilosofie. Wat hij goed beschrijft is ook dat in die tijd dat de wetenschappen zich ontwikkelden. Hij verwijst bijvoorbeeld naar een boek over Hobbes, die we wel kennen van de Leviathan en de en naar Boyle. En dat was de denker op het gebied van vacuüm. En die waren het over heel veel eens, maar over een paar kleine dingen niet. En die kleine dingen zijn heel erg relevant, denk ik, voor ook voor hoe Humboldt in de wedstrijd zat. Dit speelde allemaal iets daarvoor. En die natuurkundige en eigenlijk die politicoloog, wat ze zijn geworden, die zie je dus dat zij zijn het vooral oneens over, moet je nou wetten maken in je hoofd en die bedenken, of moet je ze bijna een soort van op basis van je bewijsmateriaal in de hoofden van mensen ter plekke laten ontstaan. Nou, dat zit dus, die Humboldt is heel erg van het allerlei metingen doen en dan inderdaad, ja, daar kristalliseert een soort idee uit. En dat was ook wat Boyle zei. Boyle zei dat die vacuümpomp, en die werkte heel erg met het idee van de wetenschappelijke gemeenschap. Dus hij zei, op het moment dat een vacuüm ontstaat in het bijzijn van allerlei mensen, dan is dat wat relevant is voor ons. En al die wetten die we daarover maken, die moeten gaan via de gemeenschap die dit zelf ervaart. Nou, en dan voel je al een beetje dat het heel erg in mijn straatje komt. Namelijk, als je met elkaar zit te bedenken, hoe zit de wereld in elkaar, dan was het pad dat Boyle opwandelde, je moet dat doen in die gemeenschap. Je moet met elkaar dat experiment beleven en ervaren. En dat vond ik zo mooi aan die Humboldt, dat hij dus, hij was een hele grote denker, heel veel meta-achtige verbanden zag hij, maar hij was niet te beroerd om hele onnozele vragen te stellen, om super zich te laten informeren door mensen die meer wisten dan hij op een bepaald vlak. Dus hij was daar nooit arrogant in. En hij bleef altijd dat bewijsmateriaal met zich meeslepen. En dat is denk ik iets als we kijken naar onze organisaties. En hoe ik in ieder geval graag zou willen dat we het zouden doen. Gaat het heel erg over hoe kunnen we nou niet werken als een kip zonder kop. En ook niet werken als een kop zonder kip. Dus niet heel slimme dingen terwijl we niet precies weten waarvoor. Maar ook niet zomaar wat doen. Hoe kunnen we nou werken als de hele kip? En dat is denk ik wat de conclusie is uit deze twee boeken. Het is niet alleen maar rationeel. Het is ook niet alleen maar experimenteel. Het is het allebei. En wij zijn het allebei. En dat vind ik heel. Daar word ik heel rustig van dat idee. Dat ik daarin niet hoef te kiezen. Maar dat ik daarin wel mijn eigen ervaringen en mijn eigen denkjes kan hebben. Maar dat het pas waarde krijgt als we dat met elkaar tegelijk doen. Nou ja, zo'n beetje. Dan zijn we zo weer bij de democratie.
Ja, maar dit is eigenlijk wat je nu eigenlijk zegt is iets over de methode. Hè? Over de methode van Humboldt. Experimenteel en rationeel. Maar ik heb zelf het idee dat je hem nog veel concreter kunt vertalen naar wat de wereld nodig heeft. Bij wijze van spreken in deze tijd. En ook organisaties. Dat is namelijk door dingen steeds in samenhang te zien en steeds te kijken naar wat heeft het een nou met het ander te maken en waarom is een bepaald verschijnsel nou nooit een verschijnsel op zich, maar altijd ook een verschijnsel in een context die dat mogelijk maakt aan de ene kant en misschien ook wel vraagt aan de andere kant. Nou, ik ben eigenlijk nog wel even ook geïnteresseerd in die Boyle die je noemde, die ken ik niet. Nee, wat je zegt, hij redeneerde vanuit het vacuüm. En wat een vacuüm natuurlijk doet, is de ruimte zo leegmaken dat hij zichzelf gaat vullen. Hè? Dus op het moment dat je het vacuüm weghaalt, dan vult het zichzelf met iets anders. Was dat ook zijn soort redenering die hij maakte? Dat je dat er als het ware vanzelf iets ontstaat als je maar ruimte maakt?
Nee, het was veel praktischer. Okay. Hij was gewoon het vacuüm aan het ontdekken. En er was toen een hele discussie over of daar iets zat, een spullie, of helemaal niets. Maar het ging hem heel erg om het experiment. En om de plek waar het experiment gedaan werd. En of je het experiment zelf kon ervaren. Dat is eigenlijk dat is in ieder geval waar Latour hem in benut. En wat hij doet in dat boek We Have Never Been Modern, is dat hij laat zien dat die rare scheiding tussen rationele wetmatigheden en ervaren wetmatigheden, dat helemaal niet. Dat een heel mooi verzinsel is geweest van de mensen die rationeel denken.
Ja, ja, ja,
dus
ja, ja.
Dat is een beetje de. Maar, en tegelijkertijd is het natuurlijk leuk om weer te denken van iemand die bezig is met vacuüm. Hoe kijkt hij naar iets en niets? Maar dat is in ieder geval niet waarvan ik weet hoe hij daarover dacht. Het ging echt heel erg praktisch over hoe kun je dit nou als wetenschappelijke gemeenschap met elkaar ontdekken. Het is ook interessant om dat boek te lezen vanuit de hele discussie over feiten en meningen. Nepnieuws en al die. Wat vinden wij nog feiten en waar kunnen we politiek van maken en waar loopt het over in elkaar en hoe kun je elkaar nog vinden op de waarheid? Nou, daar zit ook in dat boek van Latour heel veel bouwmateriaal, zeg maar. Maar dan drijven we weer af van het praktische.
Maar je zou kunnen zeggen dat het vraagstuk van wat waar is in termen van fake news en dat soort dingen natuurlijk een hele praktische vraag aan het worden is zo langzamerhand.
Ja, ja, oh ja, inderdaad. Daar zeg je zo wat.
Dus wat zegt hij daar dan over, waar we nog wat aan kunnen hebben?
Ik moet je zeggen, dat antwoord ga ik je schuldig blijven. Ik heb heel erg naar Humboldt zitten kijken. Dus ja. Ik merk nu dat ik denk, oké, dan moet ik dus nu een heel ander boek weer volledig in mijn hoofd zien te krijgen om daar weer iets heel zinvols over te kunnen zeggen. Dus Lees ook dat boek. Of we gaan gewoon een andere keer over Latour praten. Maar waarom ik in ieder geval aan dat boek moest denken, was omdat Humboldt dus ook in een fase zat waarin het rationele en het atomaire, het sectorale, weer ter discussie gesteld kon worden. En het grappige is dat ik me dus niet bewust was van het feit dat er rond 1800 precies dezelfde gesprekken gevoerd werden in die salons als die we nu voeren over integraal en verkokerd en opgavegericht versus vakspecialistisch, gemeenschapsgericht versus paternalistisch. Die waren er toen ook allemaal al. Dus dat maakt dan altijd weer bescheiden. Dat je denkt, oh, ja, yeah, we were never modern.
Nee, ik heb de associatie met dit boek van hem ook met een ander boek over de natuur en over onze omgang met de natuur, namelijk van de onderwerping van de wereld van Philip Blom.
En Philip Blom, niet gelezen.
Oh, nou ja, die heeft het dus ook over onze relatie met de natuur, maar die laat eigenlijk zien in dat boek dat we eigenlijk ongeveer sinds mensenheugenis hebben gedacht dat wij mensen geen onderdeel zijn van de natuur, maar daarbuiten staan of daarboven staan. En dat de natuur iets is waar wij de baas over zijn en ook over moeten zijn en mogen zijn. En dus ook mogen gebruiken, eenzijdig. En het is, ik vind een van de meest schokkende teksten eigenlijk die uit Genesis, waarin God tot de mens zegt, onderwerp de natuur. He, dus gebruik hem voor jouw nut. En dat zijn we nu zo langzamerhand op een zodanige manier aan het doen. Daar zijn we zo goed in geworden, dat die natuur zo langzamerhand op is en terug begint te slaan. In de zin van, wat ons nu overkomt met allerlei klimaatachtige rampen. En waar we in een proces zitten dat we misschien niet meer kunnen keren vanuit ons idee dat die natuur maar een ding is wat we kunnen gebruiken. En wat ik het mooie vind van Humboldt is dat hij eigenlijk al in de gaten had dat niet zo is. En dat wij onderdeel zijn van die natuur.
Ja, en als we dan, ik weet niet of jij dat boek van Graeber en Wenslow hebt gelezen, Het begin van alles. Ja. Die zeggen, dit weten we dus al 60.000 jaar, lieve schatten. Dus dat is ook, dat vind ik ook zo. Ik vind het aan de ene kant, klaarblijkelijk, en dan zitten we ook weer een beetje bij Boyle, moeten we dit als mensen steeds opnieuw ervaren en ontdekken of niet kwijtraken. Dit is niet iets wat we nu, waar we nu achter komen dat wij onderdeel zijn van de natuur. Ja, wij misschien wel, wij tweeën, zeg maar, wandelende hoofden. Maar de mensheid op zich weet dit natuurlijk al zo lang als de mensheid bestaat. En dat vind ik dus heel interessant, hoe het dus mogelijk is geworden dat wij ook bijvoorbeeld in onze wetenschap het idee hebben kunnen postvatten, maar ook in onze sociologie en in onze politicologie, dat wij die natuur kunnen beheersen. Dat is echt een luchtkasteel. Dat realiseren we ons nu ook wel, denk ik, met al die rampen die op ons afkomen.
Ja, sommigen realiseren zich dat, een hele hoop anderen niet.
Nee.
Dus volgens mij is het niet zo eenvoudig dat de mensheid het altijd heeft geweten. Er zijn mensen die het hebben geweten, denk ik, de Humboldt-achtigen. En er zijn er ook een hele hoop die echt menen dat de natuur iets is voor ons. En dat het iets is met een hek waar je zondags in, met een hek eromheen waar je zondags in kunt wandelen. Dat de natuur is. Ja. In plaats van alles wat ons omgeeft en waar we onderdeel van zijn.
Ja, ja. Ja, en dat is inderdaad heel mooi in dit boek. Dat je niet alleen, dat niet alleen zo van heel erg een soort kennis is die je opdoet, maar dat je meegenomen wordt op dat pad, die Amazone in, met al die ezels met grote koffers en schimmelige plantenresten die dan op een boot moeten gestuurd worden naar Duitsland en dan onderweg gepikt worden of niet worden doorgestuurd. En zo'n Humboldt die samen met zijn maten, hij had altijd een mannelijke maat. En nou, er wordt een beetje besmuikt gedaan over of hij daar ook een homoseksuele relatie mee had. Maar de conclusie is, hij was waarschijnlijk überhaupt niet bezig met seks. Maar hij was alleen maar bezig met de natuur. Maar hoewel, nou ja, goed, oké. Maar hij was dan altijd met die man zo overal bezig. Hij was, hij ging bij Jefferson op bezoek om te vertellen, hey, als je nou die natuur zo belangrijk vindt en zo serieus neemt wat Jefferson deed, hoe kan het dan dat jij slaven hebt? Dus hij was ook al een anti-slavernij activist of nou ja, wetenschapper avant la lettre, ver avant la lettre. Dus hij zag dat allemaal. En het mooie is dus dat als je meegaat op die tochten, ja, it cannot be unseen daarna. Wat hij allemaal ziet en ervaart en concludeert. Ja, je moet wel van heel goede huizen komen om dan nog met een argument te komen. Ja, maar die natuur, daar zijn wij geen onderdeel van, die moeten wij beheersen. Dat is gewoon, dat is niet meer mogelijk om dat te zeggen bijna. Dat is prachtig.
Nee, het is niet meer mogelijk om dat te zeggen als je hem gelezen hebt en als je hem serieus neemt. En waarom zou je hem niet serieus nemen? Want het is een baanbrekende wetenschapper ook. Maar het interessante is dat ons gedrag nog steeds niet zo is. Dus als je kijkt naar hoe we met, als mensheid met de wereld omgaan, ja, dan buiten we hem uit. Zoals wij ook, je kunt wel zeggen, hij was ook al tegen slavernij, dus wat een goed argument. Maar we zijn nog steeds niet van de slavernij verlost. Ook al heeft hij misschien een andere gestalte gekregen dan een paar eeuwen geleden. Dus we buiten mensen uit, we buiten de wereld uit. En we gebruiken het allemaal eenzijdig op. En we maken er instrumenten van. Nou, dat.
Ja. En dan zitten we snel bij. Hoe doen wij dat nou, mensdiertjes in organisatie?
Ja, dus hoe. Want onze doelgerichtheid, daar zijn we zo verschrikkelijk goed in. Maar ethisch maken we eigenlijk geen enkele stap. John Gray, ken je die Engelse filosoof? Die is ook. Nou, vind ik ook een feest van die man.
Straw Dogs is geloof ik zijn boek.
Ja, dat soort dingen, ja. Dus die zegt onder meer van kijk, in de beta-wetenschap, in de natuurkunde, maar ook in de techniek, staat de wetenschap voortdurend op elkaar schouders. We kunnen alsmaar meer, we kunnen hele knappe dingen. En het wordt ook steeds knapper eigenlijk. Maar op het gebied van de ethiek schieten we geen meter op. Dat is eigenlijk veel meer een soort horizontale golf met ups en downs, maar die niet echt omhoog wijst, terwijl die lijn van die techniek enzovoort en die natuur wel omhoog wijst. Dus wij kunnen met onze, laat ik zeggen, wiebelige ethiek, kunnen wij steeds meer. En dat is ook... ik vind dat wel een mooi beeld en ook angstwekkend beeld, eerlijk gezegd.
Ja, en tegelijkertijd, hè, ook zit ook meteen weer te denken, omhoog. Hoezo omhoog? Definieer omhoog. Nou ja. Met die wetenschap. Als je tegelijkertijd aan het uitbuiten bent.
Jawel, nee, maar omhoog. Nee, maar dat uitbuiten. Kijk, dat uitbuiten, dat is het punt. Het uitbuiten is iets wat je gewoon met fysieke middelen doet. Maar je hebt steeds meer fysieke middelen om het heel geslepen en goed te doen. Dus die techniek die stijgt. Dat is dus een lijn omhoog in de zin van meer ingewikkelder en machtiger.
Ja, meer
en
geheugen. Dat soort dingen. Ja.
Maar de mensen die lijn hanteren, hè, in hun ethische gedrag, dat zijn dezelfde curften als jij en ik.
Ja. Dat is natuurlijk ook... toen we één keer... toen Oppenheimer één keer de kernsplitsing had, een kernfusie, ik weet niet eens welke van de twee, ik heb de film gezien, maar het ging daar niet over, splitsing, had uitgevonden, dat je dus je realiseerde, ja, wij zijn elke keer weer mensen met steeds machtiger middelen in handen. Ja. Ik heb ook zitten proberen, want op een gegeven moment las ik dat hij dus... veel meer vanuit die gelijkwaardigheid en vanuit die heelheid eigenlijk redeneerde. Dus holistisch naar de wereld keek van Humboldt. En dat hij, en ergens in een bijzinnetje in het boek werd dat tegenover paternalistisch gezet. Dus heel erg van, nou, wij vanuit ons hoofd bedenken even hoe de wereld in elkaar zit. En hij ervaart, toen dacht ik, zijn dat dan tegenstellingen? Toen dacht ik, nee, holistisch en paternalistisch zijn geen tegenstellingen van elkaar. Dus toen heb ik zitten denken van wat met holistisch en atomair, wat wel een tegenstelling is, dus allemaal heel erg in kleine stukjes opgedeeld, en paternalistisch en communitair zou ik maar willen zeggen, zo vanuit gelijkwaardigheid, ontstaat er dan misschien een mooi kwadrantje. En dat hielp mij wel een beetje om na te denken over precies jouw vraagstuk, hoe kan het toch dat we dit allemaal weten en toch niet doen? Dat we technisch wereldwonderen kunnen maken, maar ze inzetten voor het verkeerde. En voor mij was het wel heel erg dat inderdaad dat cultiveren en zelfs beheersen van de natuur, dus echt beetpakken dat meer systemische. We zijn er onderdeel van, je kan het wel beïnvloeden door jezelf ook op een andere manier te gedragen, maar denk maar niet dat je het lineair kunt sturen. Nou ja, om daar een beetje beeld bij te krijgen. En dan, het is natuurlijk moeilijk in een podcast om een kwadrantje te tekenen, maar als je je nou voorstelt dat je dan eigenlijk vier gebieden krijgt. Eentje is dan paternalistisch en holistisch tegelijk. En dat is heel erg dat hiërarchie. Hè? Van wij zien die prachtige wereld en wij staan bovenaan als mensen. Die hiërarchie. En daarboven staat God als je dat zou willen. Maar in ieder geval, hè, de wereld is voor de mensen bedacht en bovenaan staan wij. Om te cultiveren, ook misschien wel om te verzorgen. Hè? Hoeft niet altijd slecht te zijn. En dan heb je de holistisch-communitaire gedachte. Daar zou ik Van Humboldt heel erg in willen plaatsen. En dat is meer dat systemische. Dus wij zijn onderdeel van de hele kosmos. En nou, gebakken van sterrenstof in toevallig deze vorm nu vandaag. En daarna zijn wij weer onderdeel van het geheel. En er verdwijnt nooit iets. Alles is er al. En nou, dat. En aan de kant van het atomaire heb je dan paternalistisch-atomair. En dat is dan meer het analytische. Dus dan ga je dus zeggen, oké, ik ga per sector bedenken hoe het zit. En ik ga me heel erg vakgedisciplineerd. Ik ga echt meester worden in de natuurkunde. Of meester worden in de econometrie. Dus heel, en dan ga ik dat analyseren en lineair bedenken. Maar ook met het idee dat je dat dan ook stapsgewijs zo in de wereld kunt zetten en veranderen. En je hebt dan atomair communautair. En dat is bubbels. Dus autarkisch. Dus ja, alles is er en alles is een geheel, maar we moeten dat wel afgrenzen van de rest. Want anders wordt het te spannend.
Dat laatste, die moet je nog even beter uitleggen. Die snap ik niet.
Nou, als je en dat was ook de ingewikkeldste, dat ik dacht, hoe zit het dan met zowel atomair, niet holistisch, en communitair. Wel in de gemeenschap. En toen kwam ik uit bij bubbels. Dat zijn mensen die wel zien dat we het met elkaar moeten doen, maar niet de stap zetten naar de hele kosmos en alles wat daartussen zit. Dus heel erg proberen dan kom je bij Tocqueville bijvoorbeeld uit. Tocqueville die zei dat democratie uiteindelijk leidt tot mensen die zich op hun eigen gezin en eigen kring terugtrekken. Omdat dat de enige plek is waar je controle over kunt hebben. Nou, dus toen dacht ik, ik vond hem zelf. Toen ik hem in die paar minuutjes een beetje zo zat te tekenen, dacht ik, het helpt mij wel om. En normaal, je kan ook weer 100 andere kwadrantjes uit Humboldt halen, maar deze hielp mij wel om een beetje gevoel te krijgen bij hoe komt het nou dat we weten dat we onderdeel zijn van een groter geheel, maar dat we dat toch soms misbruiken, die natuur? Of hoe komt het nou dat we soms denken, gemeenschapszin, ja, we moeten er voor elkaar zijn, en dat we dat toch niet laten leiden tot internationale solidariteit of zoiets, hè? Of slavernij veroordelen, of zeggen, we moeten een beetje eerlijk delen, want dat is voor iedereen goed. En dat heeft dan te maken met dat je de grens tussen waar jij van bent en wat buiten jou is, in mijn optiek in ieder geval, sneller trekt dan kan. En ook harder maakt dan nodig. Dan zitten we bij de bubbels en mijn boek gaat over de beleidsbubbel. Dus dan snap je, dacht ik, nou dan zit ik al snel. En ik denk, oh wat interessant. Dus ik ging naar Gray, naar En naar Blom, die ik niet gelezen heb. Dus die ga ik dan lezen. En ik moest, toen jij zat te praten, meteen denken aan Pieter Blok. Die heel erg verkent dat verschil tussen gelijkwaardig en hiërarchisch. En hoe dat in organisaties werkt. Dus hij is ook heel erg van de gemeenschap. En hoe je dat toch kan ordenen met elkaar. Ondanks het feit dat we weten dat iedereen gelijkwaardig en gelijk is. Dus daar moest ik dan weer heel erg aan denken. En dan dacht ik, dan is Humboldt zo'n heerlijke man. Want die graast gewoon in de wereld. En die komt tot de conclusie, ja.
En welk boek van Blok bedoel je dan?
Eigenlijk allemaal. Het boek met de leukste titel is natuurlijk The Answer to How is Yes. Prachtig boek. Maar dit gaat over stewardship. Dat is het boek over hoe je organisaties kunt bekijken vanuit het idee van beheren. In plaats van vanuit het idee van beheersen. Dat is een hele... toen ik net op zoek was naar de titel van dat andere boek van Wolf. Toen zag ik dat zij nog een boek had geschreven waar ik moest de neiging bedwingen om hem ter plekke te kopen terwijl wij aan het praten waren. Maar zij heeft klaarblijkelijk een boek geschreven over The Revolutionary Generation, Nature and the Shaping of the American Nation. En dat boek heet Founding Gardeners. Nou echt hoor, je kan mij wegdragen bij die titel. Founding Gardeners. En dat gaat dus, denk ik, vermoed ik, over Jefferson. Want dat was een man van de natuur.
Boer, ja.
En dus die gardeners, dat gaat over beheren. En dat zou zomaar ook kunnen gaan over beheersen. Over cultiveren. Maar dat is precies niet wat Humboldt ons leert. Maar wat jij ook zegt over wat Blom schrijft. We moeten dat niet willen cultiveren of benutten tot voor ons. Maar wij moeten daar als goede beheerders onderdeel van zijn. En van die natuur, maar ook van onze organisaties. Dus nou ja, over omgevallen boekenkasten in 10 minuten gesproken. Sorry daarvoor.
Ja, daar zit ik dus aan te denken terwijl we zo zitten te praten. Ik probeer nog even de slag te maken naar organisaties en naar organiseren. Of hoe we de wereld organiseren. Hè?
Help ons, Jaap. Ja.
Wat zeg je?
Help ons om dat te doen.
Ja, nou ja, ik zit daar zelf ook naar te zoeken. Omdat ik denk dat wij ook in hoe we naar organisaties kijken eigenlijk best een hoop kunnen leren van hoe je naar de natuur kunt kijken. Namelijk als iets wat ongelooflijk samenhangt, terwijl we geweldig geneigd zijn om het altijd in stukjes te knippen en te gaan sturen op kleine onderdelen en dingen in stukjes te gaan knippen. En of wat Rutte altijd zo geniaal deed, als er een probleem ingewikkeld is, dan knip je het in stukken en dan ga je de stukjes oplossen. Met als gevolg dat het probleem eigenlijk als zodanig natuurlijk nooit werd aangepakt, of misschien wel erger werd.
Dus, ja, dat is dus die. Ik denk dat dat heel erg het verschil is tussen analytisch en systemisch, hè, wat je beschrijft. En daarvoor moeten we in onze organisaties ook veel beter het verschil weten tussen gecompliceerd en complex. Want gecompliceerde problemen die stil blijven staan terwijl je er naar kijkt, daar kan je prima analyses op loslaten en lineaire aanpakken. Want dan. Het voorbeeld dat Angela Riddering en Harry, ik ben zijn achternaam even vergeten, dat zal ik zo nog even opzoeken, in hun boek Begrip gebruiken de analogie van de riolering. Een riolering kun je analyseren en dan kun je eraan knutselen. Dan kun je zeggen eerst dit stukje en volgend jaar dat stukje. Maar een woonwijk kun je niet op die manier aanpakken. Want zodra jij iets wel of niet doet, zelfs als je niks doet, is het de volgende dag alweer veranderd. Hè, met alle mensen. En dus dat verschil tussen ingewikkeld of gecompliceerd en complex, als we dat onderscheid beter leren maken, en dat is ook een ingewikkeld onderscheid, want het is natuurlijk niet een digitaal onderscheid. Je kan, hè, zodra je breder kijkt, wordt het automatisch complex. En dat is natuurlijk wat Humboldt met zijn laatste boek Cosmos, nou de naam zegt het al, van nooit af. Want dan moest hij weer de mythologie bestuderen, dan moest hij weer de wereldgeschiedenis bestuderen, dan moest hij weer geologie bestuderen. Ja, bloody fucking everything. Het werd steeds groter. Dus de kunst is het om op de goede plek, op een pragmatische plek, te stoppen met alles erbij te betrekken. En dat is altijd arbitrair. Dat is altijd een keuze. En te zeggen, nou, nu gaan we het hier wel afgrenzen. En dat vinden wij in onze organisatie volgens mij ontzettend ingewikkeld. Om dan, ja, want zodra je zegt, hier stoppen we met onze invloed doen gelden of het erbij te betrekken, ook nog dit probleem te willen oplossen. Ja, dan realiseer je, zodra je knipt, moet je gaan communiceren en zie je wat je allemaal niet hebt. Nou, dat gevoel van steeds, hè, al die, ja, zodra je knipt bij, ik noem maar wat, biodiversiteit in bermen. En dan snap je van, oké, moeten we dan wel of niet de bijen meetellen? Of zo. Hè? Ik bedoel, je snapt het meteen dat het ingewikkeld is. Nee, maar
kijk, ieder systeem dat je in focus brengt, zeg maar, waar je mee aan de gang wil, heeft altijd grenzen met de wereld eromheen. En op die grenzen met de wereld eromheen gebeuren heel veel interessante dingen. En voor je het weet blijven die grenzen eindeloos naar buiten verleggen. Net zolang dat je niet meer weet waar je het over hebt. Hè. Dat is het. Dat is dat.
Die uitdijende horizon steeds. Ja. Ja. Ja.
Dus dat helpt niet. Wat mij wel helpt is het onderscheid dat Lijk en ik ook hebben gemaakt. Dat komt van Capra in ons boek over onmacht. Tussen de organisatie als ontworpen systeem. Een riolering kun je ontwerpen. Een wijk kun je ook ontwerpen. Maar zodra de mensen in gaan wonen, gebeurt er nog iets anders. Hè? Maar op zichzelf, de gebouwen en zo, dat, en de huizen, dat kun je allemaal ontwerpen. Je kunt tuinen ontwerpen, noem maar op. Maar organisaties en woonwijken zijn ook complex adaptieve systemen. Dat wil zeggen dat ze ook een hoge mate van zelfsturing hebben. En dat er door het lokale gedrag van allerlei actoren en al die interferenties er voortdurend dingen gebeuren die niet vanuit een centraal punt gestuurd worden, kunnen worden, maar die lokaal gestuurd worden door het handelen van mensen in interactie met elkaar. En als je er zo naar kijkt, dan is een organisatie zowel het een als het ander. En dat geldt ook voor de staat en dat soort dingen. Hè? Dus je hebt een aantal dingen gewoon geregeld in wetten of afspraken.
Ja, of instituties.
Hardware en allemaal van dat soort dingen. En het is een gemeenschap die onoverzichtelijk groot is en waarin lokaal van alles en nog wat gebeurt dat met elkaar verband houdt en zo. En het ene systeem functioneert in relatie met het andere systeem. Ze hebben met elkaar te maken. Maar ze zijn van een volstrekt verschillende aard. Want het ontworpen systeem, daar kun je met zoek- en vervangachtige acties kun je dingen aan doen.
En in de zin van wel en niet teamleiders. Of we doen het nu matrix gestuurd. Of weet ik veel wat allemaal. Dat soort.
We gaan boekhouden in een ander systeem. En je kunt van alles bedenken. En in de adaptieve organisatie kun je eigenlijk niet anders interveneren dan door deel te zijn van dat systeem. Daarin gedrag te vertonen waar anderen op reageren. Maar je bent daar niet de baas van. Dus ik gebruik dan wel eens het beeld van je denkt soms dat je de regisseur bent van een toneelstuk. Maar in dat adaptieve stuk ben je gewoon een van de acteurs. Alleen die speelt de regisseur. Voilà. Maar je bent onderdeel van het ding. En dat vind ik dus even terug naar Van Humboldt, is dat hij ons erg kan helpen om dat beeld van dat adaptieve systeem, van dat zelfsturende ongelooflijk complexe geheel, wat je dus ook nooit echt te pakken krijgt, maar waar je wel ook in kunt bewegen en daarmee ook in beweging kunt brengen, om dat stuk te snappen naast het feit dat je ook gewoon dingen kunt ontwerpen en beslissen en noem maar op.
En analyseren.
En dan zit je weer in die technische, pakbare, wereld van objecten.
Ja, ja, dat is een mooie vertaling inderdaad ook naar onze organisaties. En ik probeer inderdaad ook te luisteren naar wat je beschrijft over die twee verschillende eigenlijk kijken op een organisatie als systeem. En dan zie je dus inderdaad dat in dat ontworpen systeem zit heel erg dat cultiveren en beheersen en wat ik dan paternalistisch zou noemen, het idee dat je er iets mee kunt. En voor sommige dingen helpt dat dus. Hè, riolering, boekhoudsystemen.
Ja. Sterker nog, ik denk dat het hele idee van control en beheersing ook voor dat systeem helemaal nog niet
nodig
zo
is.
Als je de riolering is natuurlijk toch wel fijn om af en toe even te kijken of je niet ergens lekt.
En daar ben je dan ook de baas over.
Ja.
Zou het zo kunnen zijn, Jaap, dat ook dat, dus wat ik dan maar heel plat sla als paternalistisch communitair of hiërarchisch top-down-achtig en gelijkwaardig, een beetje in die hoek, versus automair holistisch. Dat dus ook heel erg in die organisaties ook, dat dat ook verwarrend is. Dus niet alleen de vraag, moeten we uitzoomen naar het grotere geheel? Moeten we buiten onze eigen grenzen gaan kijken om het probleem echt goed te vatten? Moeten we het breder zien, zeg maar? Of juist preciezer kijken? Is het nu nodig om in te zoomen? Uitzoomen, inzoomen, wat... Boom ook heel erg mooi beschrijft, David Boom. Als wetenschapper ben je, Arduris doet het trouwens ook, moet je uitzoomen en inzoomen. En de hele tijd opnieuw. En,
ja.
Dus inzoomen op het kleine detail, uitzoomen op het grote geheel. Dus die beweging maken. Maar dat we misschien ook preciezer moeten zijn in een communautaire paternalistische kijk. Dus of een sturende, deelnemende kijk. En waar helpt nou de sturende kijk? Waar moet je nu besturen? En waar helpt nou instappen? En moet je ervaren en onderdeel zijn van en op een je invloed doen gelden? En wat ik in ieder geval, terwijl ik dit zo zit, hardop zit te denken, moet ik ontzettend denken aan al die organisaties. Ik zit dan heel erg in het lokaal bestuur, waar onvoorstelbaar veel nieuwe vormen steeds worden verzonnen voor samenwerkingen. Tafels, akkoorden, convenanten, deals. Vaak ook op plekken in regio's waar niet helemaal duidelijk is wie er nou de baas is. En dat misschien wel een reactie zou kunnen zijn op die complexiteit. Van we snappen dat we er niet meer met command en control en onze vaste organisatie iets mee kunnen. Dus gaan we naar die samenwerkingen zoeken. Maar dat we daarin verloren zijn om tegelijkertijd na te denken over... hoe noemde jij dat nou, het systeem in focus? Maar welk stukje zitten we nou te discussiëren met elkaar?
Wat is het systeem in focus?
En dat dus in onze pogingen om out of the box dingen te doen, dat we zowel uitzoomen als gelijkwaardiger maken. En dat dat soms helpt, bijvoorbeeld in het geval van wijkontwikkeling. Maar dat het soms ook helemaal niet helpt, omdat niemand meer precies weet waar wie nou van is. En dan krijg je bijvoorbeeld de jeugdzorg, waarbij een minister zegt, wij zijn onmachtig. En dan denk ik, wij zijn onmachtig? En nu geef je het weg. Nou, dan ben ik weer op jouw terrein van de onmacht. Je bent helemaal niet onmachtig. Je hebt alleen geen idee wat je beet moet pakken.
Nou ja, maar dat is onmacht, zou ik zeggen. Dus,
ik noem dat onkunde.
Ja, nou ja, maar of de onmacht uit onkunde voorkomt of niet. Hij wil iets, maar hij zou niet weten hoe hij het zou moeten doen. En ik denk in die zin, is hij dat ook? Maar misschien kunnen wij hem helpen, zeg maar, door daar slimmer naar te kijken. Dat zou kunnen natuurlijk. Maar kijk...
is een optie. Nou ja, luisteren is een optie.
Mijn beeld is, als je even toch kijkt met dat onderscheid tussen ontworpen systeem en adaptief systeem. En je kijkt naar die vraagstukken die in die gebieden zitten waar je het over hebt met overlegtafels en weet ik veel wat. Waar je vormen voor zoekt over hoe je, democratische processen gestalte kunt geven. dan zie je dus dat je eigenlijk probeert met ontworpen systemen vat te krijgen op het adaptieve systeem.
Oh ja, inderdaad.
Dus, en dan bedenk je tafels. Of
dus dat is nog net zo paternalistisch dus.
Nou ja, maar kijk, het paternalisme klinkt altijd zo akelig, vind ik. Maar als je gewoon zegt, je bent bestuurder en je hebt een verantwoordelijkheid om iets bij elkaar te krijgen, of wat dan ook. Hè? Een burgemeester die zegt, ik wil de boel bij elkaar houden. Kun je natuurlijk zeggen, dat is paternalistisch. Maar ik zou zeggen, nou, dat hoort ook wel een beetje bij de rol van de burgemeester. Om dat te doen. Dat is ook een functie ook van het geheel, dat iemand zich daar verantwoordelijk voor voelt.
Maar ben je het met je eens, Jaap, dat het is weliswaar een functie en een rol en een verantwoordelijkheid. Maar het idee dat zo iemand dat kan, dat is natuurlijk wel deels onze overtuiging of ons verlangen. En daar zegt Blok, en daarvan zegt Blok wel heel duidelijk, ja, hou maar op. Dat is echt een luchtkasteel. We kunnen alleen elkaar bij elkaar houden.
Ja, maar de burgemeester is deel van elkaar en iemand die is ingesmeerd met een bijzondere rol daarin en een ketting om heeft en nog zowat. En dat geeft wel, dus waar ik net zei, kijk, hij is ook een acteur in de community. Hij is niet de baas van de community, maar hij is wel een bijzondere acteur daarin.
En die rituelen zijn super belangrijk. Ja, dat is helemaal waar. Ja.
Dus wat er gebeurt is, André Wiersma heeft gezegd dat er maar één soort top-down maatregel is die werkt. En dat is voorbeeldgedrag. En dat is denk ik wel van kracht. Dus als je ziet wat als een burgemeester, in hoe die zich gedraagt, als het ware de norm kan zijn, omdat mensen daar tegen opkijken en het een groot ethisch gehalte heeft of weet ik veel wat, dan geeft dat vastigheid en dan geeft dat een beeld van, oh ja, zo doen wij dat. En dan verdient dat misschien ook navolging.
Dus, alles gaat erbij aan, Jaap. Je zag het misschien ook aan mijn ogen en mijn wenkbrauwen gingen heel hard. Ja. Wat ik er prachtig aan vind, ik kende deze uitspraak niet, dus het enige top-down is voorbeeldgedrag, is, het zegt mij op heel veel dingen iets. Het zegt mij iets over waar we het over hadden rondom Boyle. Je moet zelf het experiment ervaren om het te geloven. Ja. Dus het gaat heel erg over, voorbeeldgedrag kan je niet onthecht ergens in je eigen kamer gaan zitten doen.
Dat is niet het voorbeeld. Nee, precies.
Dus je moet het voorbeelden, je moet het verbeelden, je moet bij elkaar zijn om het te zien. Dus dat vind ik er heel mooi aan. Wat ik ook heel mooi vind is dat het woord gedrag erin zit. Hè? Wat niet gebeurt is geen beleid. Dat verschil tussen de espoused theory en of de pratende daadtheorie, zoals je dat zo mooi noemt. Hè? Dus bijvoorbeeld gedrag, dus de daadtheorie telt alleen maar, praattheorie zal allemaal wel de daadtheorie. Dus die zit er heel erg in. Dat idee dat je niet bang hoeft te zijn als jij een formele rol hebt die in een bepaalde context van waarde kan zijn. Die kan ook in een andere context van waarde zijn, maar dan moet je je weer op een andere manier gaan verhouden tot de context. En ik moet heel erg denken aan dat beeld van onze net afgezwaaide burgemeester Henri Lenfrink. Ik weet niet of je je nog kan herinneren, maar een paar jaar geleden zou er een man die ooit veroordeeld was voor seksueel misbruik van kinderen in Leiden komen wonen, Benno L. En ik weet niet of je je dat beeld nog kan herinneren van onze burgemeester op de fiets. Hij is niet heel lang met zijn keten om tussen die hele boze mensen in. En daar moet ik nu meteen aan denken. Dan denk ik, ja, dat is dus inderdaad zo'n burgemeester in het systeem van die wijk, van die gemeenschap. Die zat daar niet achter een tafel besluiten te nemen. Die zat daar niet te bedenken, ik ga hier de boel bij elkaar houden. Nee, die ging in de boel staan. Die was onderdeel van de boel. Ja. En inderdaad, door zijn bijzondere rol kon hij daar iets verbindends doen. En dan sluit ik af met één citaat van René Gude. Waar ik ook altijd heel veel in heb in dit soort ingewikkelde denkjes. Hij zei altijd, wat we moeten leren is onderscheiden zonder te scheiden.
Ja.
Dus dat is dus ook ontzettend belangrijk op het moment dat je zegt, we willen alles met alles verbinden. We zien dat we allemaal een klein stukje sterrenstof zijn in die hele kosmos. En ondertussen moeten we toch gewoon, weet ik veel, de was vouwen. En we willen gelijkwaardig zijn. Maar dat is zo'n chaos. We moeten daarin onderscheiden. Rollen onderscheiden, functies en taken en plekken. Maar we moeten dat niet van elkaar scheiden. Als dat niet van elkaar gescheiden kan. Nou, dat is volgens mij precies ook wat Humboldt leert.
Ja. Nou ja, en eigenlijk is dit ook nog wel een brugje naar het woord waar ik bij jou op blijf hangen. En dat gebeurde me al een keer eerder. Dat is dat woord paternalisme. Mm-hmm. Omdat ik dat ogenblikkelijk dan eigenlijk denk dat je dat niet oké vindt, paternalisme. Terwijl mijn neiging is om te zeggen dat de pater in de familie, zeg maar, een hele nuttige rol is. Zoals de moeder dat is en zoals kinderen dat zijn en zoals ooms en tante, nou goed, enzovoort. Dus dat het ook rollen zijn die de zaak bij elkaar houden. En dat niet iedereen gelijk is. Ja, iedereen is dan een soort van, maar gelijkwaardig vooral, zeg maar. Maar dat je daarin dus verschillende rollen kunt vervullen. En dat paternalisme in die zin misschien soms ook een hele nuttige rol in een systeem kan zijn. Omdat het systeem voor zijn samenhang of voor zijn functioneren dat vraagt. Al dan niet tijdelijk.
Ja, daar ga ik over doordenken. Ja, want ik denk inderdaad dat als het dit soort associaties oproept en mensen denken. Ik ga er vooral over doordenken omdat ik het hartstikke met je eens ben.
Ja.
Dat het gaat over ordening. Dat het gaat over zinvolle hiërarchie. Ook in de natuur is hiërarchie.
Ja.
Waar paternalisme bij mij voor staat, is een gefixeerde plek, gefixeerde rol, waar bepaalde mensen wel en bepaalde mensen niet kunnen staan. Op basis van argumenten die niks te maken hebben met die ordening die goed is voor het systeem, maar die te maken hebben met allerlei andere zaken. Dus paternalisme is voor mij de illusie dat jij altijd ergens de baas van bent. En niet contextueel, maar heel erg vanuit, want wat ik vanochtend
denken. Dan heb jij dus meer over attitude, terwijl ik het over rol heb.
Ja, en dan zouden we, en misschien moeten we, of ik ga zoeken naar een ander woord om te zeggen wat ik wil zeggen zonder het idee te hebben dat we geen hiërarchie en geen sturing nodig hebben. Want die doorgeslagen sturing, die wil je niet. Maar het is wel degelijk fijn als er af en toe iemand op een plek komt en ergens een keuze in maakt. Hè? Zo'n burgemeester, maar ook gewoon een volksvertegenwoordiger of een directeur. Hartstikke dikke prima. Heel fijn. Graag zelfs. En dit heeft ook te maken met wat ik vanochtend onder de douche zat te denken. Want ik was helemaal weer vol van Humboldt en ik werd helemaal blij van. En toen dacht ik opeens. En hij was overigens ook, stond super open ook voor heel veel inheemse wijsheid. Was helemaal niet in dat opzicht. Hij was volgens mij hartstikke egalitair. Zat niet racistisch in de wedstrijd, zeg maar. Was heel nieuwsgierig naar hoe heel veel van die inheemse volken in bijvoorbeeld de Amerika's de dingen deden en wijsheid die daar zat. Maar ik moest wel heel even denken aan, dat hele lange lijstje mannen. Hoeveel wijsheid is er in de afgelopen eeuwen niet verloren gegaan, omdat vrouwen niet op een universiteit belanden. Dus nou, dat schoot ook even door me heen.
Nee, maar dan moet je zeker ook dat andere boek, en dan gaan we ook afronden, we zitten aan de tijd. Maar dan moet je ook zeker dat andere boek van Andrea Wolf lezen, over die gemeenschap in Jena. Want daar zie je zo mooi dat in die tijd het helemaal niet de bedoeling was dat vrouwen schreven. Maar in die gemeenschap is er één vrouw die eigenlijk de zaak op een geweldige manier bij elkaar houdt. En die af en toe ook hele slimme stukjes schreef en publiceerde onder de naam van een man.
Ja, ja dat is dus, hè. Dus over gelijkwaardigheid en positie en status. En nou, precies. Ja, dat is dus. Ja, en dan, als we dan concluderen dat er bij Humboldt al zoveel wijsheid zat die we voorkomen onbenut laten in al onze slimmigheid rondom koeien en stikstof. Dat er onvoorstelbaar veel wijsheid zit bij mensen die onder een andere naam moeten publiceren of zelfs helemaal niet gehoord worden. Dan kan je treurig worden van, het wordt nooit beter en het wordt nooit wat met die mensheid. Maar je kan ook denken, wauw, zoveel mee te werken.
Zo is dat. Oké,
Marije. Wat wij doen dan? De hoop erin.
Hartstikke goed. Hey, reuze bedankt. En ja. We spreken elkaar ongetwijfeld wel weer ergens
over. Heel graag. En ik ga meteen alles van Wolf downloaden. Dus dat is nu bepaald.
Oké. Okay.
Dankjewel, Jaap. Tot ziens.
Dit was een podcast in het kader van de derde reeks van de Ambachtsschool over boeken die ons inspireren in ons vak. Ik sprak erover met Marije van den Berg over Alexander von Humboldt. En in de show notes zien jullie nog veel meer titels van allerlei boeken die de revue passeerden. Ik ben Jaap van het Hek. Het was fijn dat je luisterde.